Gemeente, wij willen met elkaar opnieuw gaan lezen uit Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1. We beginnen te lezen bij vers 46, het gedeelte waar we vanmorgen bij gebleven waren. En we lezen zo door tot en met vers 66. Dus Lucas 1, vanaf vers 46. En we horen daar wat er gebeurt als Maria de lofzang van Elisabeth heeft opgemerkt. Dan gaat ze meezingen. En Maria zeide: mijn ziel maakt grauw de Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de troonen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld, rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren aan de barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. In de tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou en ze baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen, haar familie, hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. En ze waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op de 8e dag kwamen om het kindje te besnijden. En noemden het Zacharias, naar de naam van zijn vader. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genoemd wordt. En ze wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong werd losgemaakt. En hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden, die namen het ter harte, zeggende: wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. Nou, gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor de prediking vindt u ook in dit gedeelte, vers 58. Lucas 1, vers 58. En die daar rondom woonden en haar magen, haar familie, hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. En waren met haar verblijd. Amen. Zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking, die vindt u in vers 58 van Lucas 1. En die daar rondom woonde en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. En ze waren met haar verblijd. Ja, het gaat in deze dienst over de blijdschap, over Gods barmhartigheid. In deze dienst van dankzegging en nabetrachting gaat het over de blijdschap over Gods barmhartigheid. In de eerste plaats wordt Gods barmhartigheid bedacht. In de tweede plaats wordt Gods barmhartigheid benoemd. En in de derde plaats wordt Gods barmhartigheid beleden. Dus het gaat over de blijdschap over Gods barmhartigheid. In de eerste plaats wordt die barmhartigheid van hem bedacht. In de tweede plaats wordt die barmhartigheid benoemd. En in de derde plaats wordt die barmhartigheid beleden. Blijdschap over Gods barmhartigheid. Die wordt in de eerste plaats bedacht. Gemeente, vanmorgen riep de Heere zijn discipelen, zijn leerlingen, met al hun gebreken, mitsen en maren, met al hun twijfels, aanvechtingen en bestrijdingen, met al hun blijdschap en verwondering, tot zijn tafel. En hij wilde hen daar ontmoeten, om hen door middel van brood en wijn, door middel van zijn gebroken lichaam en bloed, te versterken en te vertroosten. En wat is het een voorrecht om daar aan die tafel te mogen verschijnen. Toch? Als je jezelf kent en Gods licht is over je leven opgegaan, dan denk je, iedereen kan tot die tafel komen, maar ik voel me de minst waardige tafelgenoot van Jezus Christus. En toch, hij wil de nodigen. En hij wilde roepen. En hij sprak het uit. Komt nu, want alle dingen die zijn gereed. En wat kun je daar op die plaats dan ook verwonderen? En wat kun je je daarover verblijden? Als zo'n dienstknecht weg begint te vallen en je alleen door het geloof die tekenen van gebroken brood en vergoten wijn begint over te houden. En als je gelovig je harten opwaarts mag verheffen daar waar Christus is. En je mag verblijden over datgene wat hij heeft volbracht. Dat je daar aan die tafel mag zien, proeven en smaken dat de Heere goed is. Maar niet alleen voor anderen in het algemeen. Maar dat je nou persoonlijk mag proeven en smaken. Hij heeft zijn lichaam niet alleen voor een ander laten verbrijzelen. Maar zelfs voor mij. En hij heeft zijn bloed niet alleen voor anderen vergoten aan het kruis. Maar dat heeft hij nou zelfs voor mij gedaan. Zo zeker als ik dat brood mag proeven en die wijn mag drinken. Zo zeker als dat brood me gegeven werd. Zo zeker heeft de Christus me laten zien. Ik heb het voor u volbracht. Echt. En al hetgeen wat in mijn woord staat opgetekend en al die zekere beloften die ik tot de mijnen heb uitgesproken, al die zekere beloften die zullen ook voor u en voor jou ja en amen gaan worden. Die zijn vast en zeker en die zal ik waarmaken. Ook al ziet u het nu misschien allemaal nog niet, maar het is werkelijkheid. Zelfs voor u. Onbegrijpelijk. Dat zijn van die hoogtepunten toch? Van die pleisterplaatsen waar je naartoe kunt leven. Waar je ook bij tijden zo naar uit kunt zien. Maar waar je ook het liefste zou willen blijven. Als je dan dat woord zo leest hè, in Johannes 4. U hebt het misschien voor uzelf thuis nog eens een keer zo door zitten nemen. Wat staat daar nou? Hoe heeft Johannes dan de menswording van Christus gezien? En wat heeft dat dan voor een betekenis? Hij heeft zijn zoon in deze wereld gezonden opdat ik eeuwig zou leven. Ook ik. En hij heeft zijn zoon in deze wereld gegeven tot een verzoening voor ook mijn zonde. Te groot. En toch is het werkelijkheid. En dan zou je dat daar toch aan die tafel vast willen houden. En je zou er toch het liefste wel willen blijven. Zo'n dag als vandaag, die zou eigenlijk ook niet meer voorbij moeten gaan. Want je wil met dat woord bezet blijven. Maar dat kon niet. Je kon er niet blijven. Je moest weer opstaan, teruggaan naar de bank. En dat is dan nog één ding. Maar je moest ook weer die kerk gaan verlaten. Ja, voor alles is een tijd. Maar je moest weer naar huis toe en thuis. Ach, dan kan het zomaar gebeuren dat er weer van alles op je afkomt. Degene met jonge kinderen onder ons, die zullen het toch wel herkennen. Je bent weer druk met allerlei andere dingen. Er moet weer gegeten en gedronken worden, koffie en dit. En voor je het weet ben je maar zo vergeten bijna wat er daar die morgen heeft plaatsgevonden. En er zijn er misschien weer andere dingen die zijn voorgevallen. Je hebt misschien een meningsverschil gehad met uw man of uw vrouw of een van de kinderen. En je bent zo bijna alles maar weer kwijt. Ja, en dan morgen. Morgen. Je kunt er tegenaan zitten tegen. Morgen weer de gewone dingen van het alle leven, van alle dag. De kerstdrukte die weer gaat komen. De dingen die op de zaak weer afgerond moeten worden. De bestellingen die de deur nog uit moeten. Want, en het valt soms bovenop je. En hoe zou ik nou ooit vast kunnen houden hetgeen wat hier vanmorgen nou werd ontvangen en werd gezien. Je kunt er niet blijven. Je moet die wereld weer in. Je moet school weer in, je moet je studie weer gaan volbrengen. De beslommeringen van alle dag, die gaan je weer bezetten. Het is voor Elisabeth niet anders. 3 maanden lang was Maria bij haar geweest. En wat hadden ze het samen goed gehad. We hebben er iets van met elkaar gelezen, iets met elkaar ook over na mogen denken, hoe ze zich samen verblijd hebben over Gods genade en over Gods goedheid. Ja, dit waren 2 vrouwen, de een oud en de ander jong, maar dat gaf niet. Er zijn allerlei verschillen, allerlei dingen anders in zo'n generatie. Maar geestelijk gezien mochten ze elkaar herkennen. Was er verbondenheid. En ik denk overigens dat dat vandaag de dag nog niet heel anders is. Hè? Als u zo vanmorgen ook rondom de tafel hebt gekeken, dan hebt u oudere mensen gezien, maar u hebt ook jonge mensen gezien. De Heer heeft allerlei soorten van volgelingen. Jong en oud. En ze zijn verschillend ongetwijfeld en soms worden dingen anders benoemd en anders gezegd dan vroeger. Maar als het gaat om de zaken van God en zijn dienst, dan zal daar een hartelijke verbondenheid zijn. Een geestelijke herkenning. En dat gold hier voor Maria en Elisabeth ook. Ze mochten zich verblijden over Gods grote werk en hetgeen wat hij had toegezegd. En hetgeen wat hij was gaan volbrengen in hun leven. Maar die tijd samen is nu voorbij. Maria is teruggekeerd naar Nazareth. De bruiloft met Jozef staat te gebeuren. En Elisabeth blijft samen met haar man achter. Die nog geen woord kan uitbrengen. Die nog steeds stil moet zwijgen. Maar u hoort Elisabeth vanavond niet klagen. Ze is vol verwondering. Waarover dan? Over Gods barmhartigheid. Die hij aan haar heeft bewezen. En weet u wat dan zo mooi is? Hè? Dat woordje barmhartigheid. Ik kan me zomaar indenken dat jongeren mee zitten te preken. En zeggen, ja, barmhartigheid. Wat betekent dat nou? Hè? Je kunt het ook vertalen met brandende liefde. Daar verwondert Elisabeth zich nu over. Dat God gedachten van brandende liefde tot haar heeft gekend. Ja, zegt u, dat vind ik niet vreemd ook om op te merken. Want die vrouw is natuurlijk rijk gezegend en diep verwonderd over dat wat ze in haar armen mag sluiten. Ze is inmiddels bevallen van een zoon, zoals de Heer het haar had toegezegd. Natuurlijk is zo'n vrouw dan diep verwonderd, zeg. Ja, dat maakt haar zeker vol verwondering. En dat maakt haar ook zeker vol van barmhartigheid. Maar ze verwondert zich ook niet alleen daarover, maar over alles zoals het in de achterliggende maanden was gegaan. Over hoe de Heer naar haar en haar man had omgezien. Hoe hij er blijk van had gegeven dat hij haar gebeden had gehoord. Zo had hij het tegen haar man ook gezegd. Hoe de Heere blijkbaar van hen afwist. En voor hen zorg ging dragen. Daar verwonderde ze zich over. Maar het meest verwonderde ze zich over dat wat God in Christus is gaan doen. Haar zoon zou de voorloper van de Messias mogen zijn. En dat betekent dat zijn komst aanstaande was. En met Maria in haar woning mocht ze zich juist zo over haar verblijden. De moeder van mijn Heere is nu in mijn woning gekomen. De zaligmaker is nu reeds hier. Hij moet nog verder gevormd gaan worden daar in die moederschoot. Het is alles nog maar zo intens pril. Maar hij is daar door Gods geest vervuld, verblijdt ze zich in hem. In hem. De zaligmaker die niet alleen voor andere mensen zou worden, maar ook voor haar. En dat maakt dat ze is gaan spreken, dat ze die grote daden van de Heere is gaan bedenken in haar leven. Ze gaat er maar niet aan voorbij hoe God zijn barmhartigheid grotelijks aan haar had bewezen. Dat brengt haar tot overdenking, gemeente. Dat vergeet ze allemaal niet. Ze zegt, ja, dat is nou inmiddels alweer meer dan 9 maanden geleden dat daar die engel bij mijn man in het heiligdom was geweest. En dat die engel toen die dingen had uitgesproken, dat is allemaal weer geweest. Nu is nu. Nee, ze blijft daarover nadenken. En daarin worden ons ook richtingen meegegeven, gemeente. Hey, want wat kan het goed zijn daar aan die tafel van Christus? Het zijn van die momenten die je het liefste vast zou willen houden en die ook niet meer over zouden moeten gaan. Maar je moet weer verder. Maar wat is het nou rijk als je dan terug mag gaan denken? Daarom heet het ook nabetrachting. Terugdenken. Terugdenken aan datgene wat gegeven werd. Om na te gaan. Wat was er nu eerder in mijn leven? Hoe is het eerder ook door de diepten heen gegaan? Hoe heb ik de Heere eerder nou in mijn leven aan leren roepen? Hoe heb ik mijn nood voor het aangezicht van hem gebracht? En hoe heeft hij zijn barmhartigheid aan mij willen tonen? Mag ik u zo voorzichtig weg eens vragen vanmiddag, vanavond? En ik kijk ook even naar onze jongeren. Elisabeth is vol van Gods barmhartigheid. Zijn brandende liefde. Nou, hoe ligt dat bij jou? Bij u? Bij mij? Waar zijn wij nou zo vol van? Kun je daar ook iets van opmerken? Dat je je gaat verwonderen over hoe de Heere zich over jou is gaan ontfermen. Hoe je hem bent gaan zoeken bijvoorbeeld, biddend. Dat je bent gaan inzien, ja, er moeten dingen in mijn leven veranderen, maar ik weet niet hoe. En dat die dingen jou bij de Heere hebben gebracht, dat je zo de Heere binnen begon aan te roepen, ontfermt u zich ook over mij? En dat je zo onder de verkondiging van het evangelie bijvoorbeeld zo werd aangesproken van Gods wegen dat je moest zeggen, hoe kan dat nou? Het lijkt wel alsof dat die dominee, het lijkt wel alsof dat die voorganger van alles op de hoogte is. Of dat je je dagboekje opende en dat je dacht, hoe kan dat nou zeg? Het lijkt wel alsof dat stukje van vandaag voor mij geschreven is. En dan kijk je voorin, 1998 is het boekje geschreven. Of 2016, of ik weet niet wanneer. Maar hoe kan dat nou toch? Ik krijg antwoorden op mijn vragen die ik had. En het lijkt wel alsof dat het zo persoonlijk voor mij bedoeld is geweest. Dat je je daarover zo kunt verwonderen. Gemeente, Elisabeth laat ons zien dat we daar ook vooral niet aan voorbij mogen gaan. Maar dat we die dingen ook mogen bedenken. Daar voortdurend weer aan terug mogen denken. Ik denk aan die eerste keer dat u gelovig mocht rusten aan de voet van het kruis. De eerste keer dat je als jongere mocht zien en mocht vertrouwen, ik geloof dat God in Christus ook mij aan wil zien. Dat is toch niet om te vergeten, dat weet je toch nog. Hè? Die eerste keer dat het zo mocht doorbreken, dat je zo Gods liefde, zo zijn vrede mocht proeven. Zul je daar niet aan voorbij gaan? Maar dat ook blijven bedenken. Want die God van het verleden is namelijk ook de God van morgen. Kijk, en dat is nou de bedoeling ook van dat bedenken van Gods barmhartigheid. Dat je mag bedenken, zoals hij nou vandaag voor mij zorg heeft gedragen, zo wil hij ook morgen nog weer naar mij omzien. Om bij zijn grote daden stil te staan. En dat is wat Elisabeth blijkbaar doet. Ze bedenkt Gods barmhartigheid over haar. Maar dat niet alleen, ze benoemt ze ook. Dat brengt ons bij die tweede gedachte. Want we lezen in onze tekst dat degenen die rondom haar woonden en haar maagden, dus haar familie, zij hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. Elisabeth houdt het allemaal niet voor zichzelf. Nou, de eerste paar maanden, toen nog wel. Toen ze net in verwachting raakte, toen heeft ze dat ook in het verborgene met zich meegedragen. De mensen zouden het niet aanvaarden. Er was ook nog geen zichtbaar bewijs van dat ze in verwachting was. Maar door het geloof wist ze het. God maakt zijn belofte in ons leven waar, ik weet het vast en zeker. Maar daarna kwam ze ermee in het openbaar. En toen begonnen mensen het te zien. Daar is iets bijzonders gebeurd. Hoe kan dat nou? Een vrouw die ver op haar tijd is, een man die ver op zijn tijd is gekomen, naar de mens gesproken geen kinderen meer kunnen krijgen, en dan is ze toch in verwachting geraakt. Hoe is het mogelijk? En toen mochten ze erover gaan spreken. Ja, er zullen mensen zijn geweest die op kraamvisite kwamen, hebben lezen over de familie. En ze zullen het hebben gezegd, nou wat bijzonder Elisabeth, en wat hebben jullie een bijzonder kindje gekregen? Maar dan zwijgt Elisabeth het niet. Ze laat het niet na om de Heere de eer te geven. Ze vertelt hen over Gods grote daden. Ze vertelt over de barmhartigheid van de Heere. We hebben het niet verdiend. Het was niet omdat wij zo goed waren, omdat wij er zo voor open hebben gestaan. Maar het was vanwege hem, vanwege zijn ontferming, vanwege zijn genade. Deze ellendige riep en de Heere verhoorde. Ze vertelt over zijn barmhartigheid, zo staat er, die God grotelijks aan haar bewezen had. Grotelijks. Dat woordje kun je ook vertalen met op meerdere manieren. Dus ze zal niet alleen verteld hebben over die wonderlijke geboorte, maar ze zal ook verteld hebben over zijn taken. En over hoe Maria bij haar in de woning is geweest. Ze zal daarvan hebben gesproken, ook in haar omgeving. Van Gods grote daden. Nou kijk gemeente, en daarin wordt Elisabeth ons in de dienst van dankzegging en nabetrachting tot een voorbeeld gesteld. Als God nou zijn barmhartigheid grotelijks aan ons bewijst, he, dan mogen we daarvan niet zwijgen. En er zijn vandaag de dag heel wat christenen, in de diepste zin van het woord, dus mensen die door het geloof aan Christus zijn verbonden. Er zijn vandaag de dag heel wat christenen die Gods grote daden voor zichzelf proberen te houden. Die soms denken, ach, anderen begrijpen toch niet wat ik heb meegemaakt. Die zich daarin zo onbegrepen weten. En daarom ook maar niks meer zeggen. Niet meer tegen een man, niet meer tegen een vrouw, niet meer tegen de kinderen in het gezin, niet tegen de kleinkinderen die op bezoek komen. Zomaar een vraagje tussendoor, gemeente. Ze kwamen misschien vanmiddag wel naar de kerkdienst nog even op de koffie. De kinderen, de kleinkinderen, misschien doen ze nergens meer aan, zoals wij dat dan zeggen. En? Heb je iets kunnen vertellen? Toen ze vroeg, en hoe was het in de kerk? Druk zeker of niet? Of hoe ging het? Heb je toen kunnen vertellen? Kunnen spreken van Gods barmhartigheid die hij aan u bewezen heeft? Kon je ervan getuigen? U zegt, joh, maar ik wil ook niet met mezelf op de voorgrond staan. Hè? Ja, maar God bewijst zijn barmhartigheid niet aan ons om die vervolgens voor onszelf te houden. Daarin geven we hem de eer niet die hem wel toekomt. Hij is het waard dat we van hem spreken. In die momenten die hij ons geeft om van hem te spreken. En wat kan het dan goed zijn om groot van de Heere, van zijn zorg, van zijn leiding in uw en jouw leven te spreken. Om ook anderen te vertellen over de manier waarop de Heere u en jou heeft opgezocht. En zijn genade in uw en jouw leven heeft willen bewijzen. Om dat ook op te merken richting uw man, richting uw vrouw, richting de kinderen. Heb u het wel eens verteld? Hoe dat in uw leven gegaan is als we vragen, pap, mam, u bent toch avondmaalganger? Hoe is dat dan gegaan? Of nou, misschien zegt u, ja, maar ik ben geen avondmaalganger. Heb u daar wel eens wat over verteld? Over wat voor een worsteling dat kan zijn. Hoe je er over in kunt zitten. Spreek je er wel eens over? Het gaat om Gods naam, toch? Het gaat toch om zijn eer? U zegt, ja joh, maar je staat zo snel zelf met jezelf centraal. En ik denk dat de duivel u dat ook wel eens bij tijden kan influisteren. Die zegt, joh, hou nou maar op. Want je bent er zelf zo dadelijk ook nog iets mee. Maar weet u wat me dan opvalt? In die eerste paar hoofdstukken van Lucas, dat je daar voortdurend mensen tegenkomt die groot spreken van de Heer. Je hebt de lofzang van Elisabeth, de lofzang van Maria, de lofzang van Zacharias. Misschien staat u daar volgende week wel bij stil. Je leest over de lofzang van Simeon, je hoort daar de woorden van Anna. Weet u wat me dan zo opvalt in alles wat zij bezingen? Het gaat niet over hen. Je hoort bijvoorbeeld een Zacharias niet spreken over alles wat hij heeft meegemaakt en wat er in de tempel allemaal gebeurde. Luister eens naar hetgeen wat hij dan uitzingt. Hij spreekt groot van Gods genade. Hij spreekt groot over het feit dat hij zijn belofte nu gaat waarmaken. Dat de zaligmaker der wereld nu komt. Daarover verwondert hij zich. Lees de lofzang van Maria maar. Lees de lofzang van Elisabeth. Lees de lofzang van Simeon. Hij spreekt groot van de zaligmaker die komen zou. Kijk, en dat, gemeente, dat is nou spreken van de Heer. Niet groot spreken van uzelf, maar groot spreken van hem, groot spreken van zijn daden. U moet er maar eens op letten, in Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest, wat er gebeurt als de discipelen vervuld worden met Gods Geest. Dan beginnen ze niet te spreken over de wonderlijke ervaringen die zij hebben gehad. En dan hoor je Peter niet zeggen, ik heb ook nog over de zee gewandeld. En ik heb ook nog gezien hoe een dove het gehoor ontving en een kreupele weer ging huppelen. Daar hoor je ze helemaal niet over. Als je dan de prediking van een Peter eens leest, dan hoor je dat hij al de daden van God in Christus benoemt. Al de heilsfeiten komen daar aan bod. God heeft zijn zoon in de wereld gegeven. Gods zoon is mens geworden. Hij heeft geleden. Hij is gestorven aan het kruis. Hij is weer opgestaan. Hij is opgevaren ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van de hemelse Vader. Kijk, en dat, gemeente, dat is waar het nu over gaat. Waar Gods geest ons toe dringt. Dat je gaat verwonderen over Gods werk in Christus Jezus. Dat je gaat verwonderen over Gods trouw in hem aan ons bewezen. Dat je gaat verwonderen over het bloed wat hij gaf aan het kruis van Golgotha. Dat je mag geloven, het is ook voor mij. Het is zo groot wat hij heeft volbracht, ook voor mij. En als het nou voor mij kan, mijn zoon, mijn dochter, mijn man, mijn vrouw, opa of oma, als het nou voor mij kon, dan kan het toch ook voor u? God is zo'n goeddoende Heere. En daar, gemeente, kunt u ook aan herkennen of dat het Gods geest is die ons hart vervult. Want als het Gods geest niet is, dan staan we zelf centraal. Maar als Gods geest ons hart vervult, dan moet je groot van hem gaan spreken. Dan wil je geen kwaad woord meer over hem, over die borg, over die middelaren meer horen. Dan heb je anderen die misschien over de voetbal gaan vertellen morgen en over allerlei sporten en alles wat er vandaag weer heeft plaatsgevonden. En dat je dan zegt, joh, kan allemaal zo zijn, maar weet je, mijn rijkdom, mijn troost, mijn houvast, mijn leven ligt ergens anders in. Ligt in hem, in die borg en in die middelaar. En dan mocht u vandaag zijn dood gedenken, daar aan zijn tafel. U verwonderen hetgeen wat hij heeft volbracht, dat u mocht zien en proeven, dat was nou ook voor mij. Nou, kun je daar nou wel eens wat over vertellen? Moet u niet voor uzelf houden. Maar benoem het maar. De plek die de Heere u en jou daarin geeft. Of valt er niks te vertellen? Dat kan ook. Dat als het over Christus en over zijn werk gaat en over de zaligheid in hem, dat je dan eigenlijk zeggen moet, ja, maar ja, daar heb ik gewoon niet veel mee. Ik ga wel graag naar de kerk. Ik vind mooie verhalen, prachtig. Dan denk ik, oh, zo'n geschiedenis ook weer. Hè? Dan denk ik, oh, als je dan hoort hoe God dan soms zorg draagt en weer uitredt, dan denk ik, oh, wat bijzonder. Maar als het gaat om Christus, en als het gaat om zijn verzoenend lijden en sterven, als het gaat om zijn bloed, als het gaat om zijn offer, als het gaat om de verzoening. Nee, daar heb ik eigenlijk niks mee. Ik hoor het wel, maar ja, het raakt me voor de rest eigenlijk niet. Waar heb ik hem eigenlijk voor nodig? Jongeren, misschien zit je mee te preken, heb je vanmorgen mee zitten kijken richting dat avondmaal. En heb je jezelf af zitten vragen, ja, wat heb ik nou eigenlijk gezien? En wat heb ik nou in de prediking eigenlijk gehoord? Ik heb er eigenlijk geen boodschap aan. En ik hoop dat je in alle eerlijkheid dat voor jezelf ook zult vaststellen. Maar ik hoop ook dat je daar geen punt zult zetten. Want weet je wat je nu misschien zegt? Dat je zegt, het doet me niks. Ik zie mijn zonde niet. Ik zie mijn schuld niet. Ik hoor wel dat ik een zondaar ben, maar ik zie niet waarin ik een zondaar ben. Ik begrijp het gewoon niet. Weet je, ik mag je een weg wijzen bij jouzelf vandaan. En dat is naar de drie enige God toe. En leg jouw nood, want je bent echt in nood. Je ziet het misschien nu niet. Je denkt bij jezelf, man, praat maar door. Ik zit mijn tijd wel uit. Maar ik heb het je in alle ernst aan te zeggen. Als je leven buiten Christus zo blijft, sta je buiten Gods koninkrijk. En dat geldt jou als jongere, maar dat geldt u als oudere. Al bent u misschien de meest trouwe kerkganger. En misschien zegt u, ik kon aan het avondmaal niet aangaan. Dat kan zo zijn. Maar weet u, maak over het avondmaal nou niet zo druk. Maak u nou druk om de persoon van Christus. En als hij uw en jouw zaligmaker niet is, als je nooit de schoonheid in hem hebt leren zien, als je nooit rust in hem hebt gevonden, als hij je zaligmaker niet is, dan kun je alles bezitten, nog de meest godsdienstige, reformatorisch verantwoorde mens zijn in Oud-Beijerland, maar buiten Christus lig je onder het oordeel en je zult buiten blijven staan. Maar nou geen punt zetten. En nou ook niet in wanhoop gaan wegzakken en zeggen, ja, nou dan staat het er dus hopeloos met me voor. Nou heb je bij de Christus weer uit te komen. Want wat op dit moment nog gesloten is en hoe blind je op dit moment nog bent en hoe onbewogen je hart nog kan zijn, hè, God kan en wil en hij zal dat ook veranderen. Want daartoe heeft hij nou juist zijn zoon gezonden. In deze wereld, weet je voor wat voor een soort van mensen? Voor verloren mensen. En nou, dat zijn mensen buiten Christus. Om dat soort mensen te zoeken. en dat soort van mensen zalig te maken. En jongeren, dat ben jij als je buiten Christus leeft. Dan is de zaligmaker voor zo iemand als jij bent in deze wereld gekomen om jou te zoeken en jou tot de zaligheid te brengen. En hoe weet u dat zo zeker dat dat ook voor mij is? Nou, je zit onder de verkondiging. Je bent er en hij spreekt je aan. En hoe weet ik zo zeker dat dat dan voor mij persoonlijk is? Want u zegt het allemaal in het algemeen. Dan denk ik aan dat teken en zegel wat aan je voorhoofd vastzit. Waar je misschien geen moment meer aan denkt, maar God weet het nog precies. En hij heeft toen zijn naam aan jouw voorhoofd verbonden. En hij heeft je daarin laten horen. Alles wat tot mijn eer en jouw zaligheid nodig is, dat is bij mij vandaan te ontvangen. Ik wil ook jou mijn barmhartigheid schenken. En wat moet ik daar dan voor doen? Roep hem maar aan. En zoek hem maar biddend bij een geopende Bijbel. En in die weg laat hij zich vinden. Dat geldt een jongere gemeente. Dat geldt iedere oudere idem. Als je vanmorgen niet aan kon gaan, hè? Als je mee zit te preken vanavond en zegt, tjoh, ik wou dat ik met Elisabeth me zo over die barmhartigheid kon verblijden en verwonderen. Maar kan het niet. Zoek het maar bij de bron van Elisabeth. Want op Elisabeth moet u niet staren, maar wel op haar God. En die is tot op de dag van vandaag dezelfde. En hij wil nog steeds zijn barmhartigheid bewijzen. Aan jongeren. En aan ouderen. Elisabeth spreekt over die barmhartigheid van God in haar omgeving. En mensen zijn er van onder de indruk, dat lezen we ook. Hè? Ze zijn met haar verblijd, vers 58. Maar ze spreekt er niet alleen over. Elisabeth beleidt die barmhartigheid ook. En nu zegt u misschien, ja, dat hebben we toch net allemaal al benoemd. Ze heeft het over gesproken. Ja, maar het is niet alleen iets met de lippen. Er zijn wel meer mensen die over Gods grote daden spreken. Maar het gaat er ook om dat dat in het leven openbaar komt. En dat komt in het leven van Elisabeth openbaar. U zegt, waaruit blijkt dat dan? Ik zit hier mee te lezen, maar ik kan dat allemaal zo niet 1, 2, 3 terugvinden in die tekst. Dat blijkt in de naamgeving van Johannes. Want op het moment dat daar het moment is aangebroken dat dit kleine knulletje, die pasgeboren baby, een naam gaat ontvangen, is de familie erover uit. Hij zal natuurlijk Zacharias worden genoemd, net als zijn vader. En dan neemt Elisabeth het woord. Niet alzo, maar hij zal Johannes heten. U zegt, ja, dat had de Heer inderdaad gezegd. Toen Zacharias te horen had gekregen dat zijn vrouw zwanger zal worden, een zoon zal baren, toen had hij tegen Zacharias gezegd, gij zult zijn naam heten Johannes. De Heere is genadig. Kijk, dat was de naam die hij moest krijgen. En Elisabeth laat hier in haar familie zien en horen, en zo wil ik het. Zo moet het. En vervolgens zeggen die mensen, ja, is dat nou wel echt zo? Ze vragen het vervolgens aan Zacharias. Wat vindt u nou wat voor een naam dit kindje moet krijgen? En hij schrijft het, zodat iedereen het daarin ook opmerken kan. Hij moet de naam Johannes krijgen. U zegt, ik begrijp nou niet helemaal hoe dat nou bij elkaar wordt gebracht. Hè? Dat belijden van Gods barmhartigheid. Nou, Elisabeth maakt hierin duidelijk dat ze de Heere in haar leven daadwerkelijk volgen wil. Als u een stukje hiervoor gaat lezen, dan worden Zacharias en Elisabeth ook zo voorgesteld als mensen die rechtvaardig zijn, de rechten en inzettingen van Gods geboden ook onderhouden. Het zijn niet twee mensen die er de kantjes van aflopen. Het zijn twee mensen aan wie je kunt merken, ze hebben de Heer oprecht lief. En ze verlangen hem ook te dienen. En dat hoor je niet alleen aan datgene wat ze zeggen, maar het blijkt ook uit de manier waarop ze leven. En in gehoorzaamheid aan de Heer doet Elisabeth wat God van haar vraagt. Zo moet het zijn. Tegen alle menselijke verwachting in. Zijn naam zal zijn Johannes. Ze blijft haar Here en haar meester getrouw. En dat heeft ons best iets te zeggen, gemeente, in deze dienst van dankzegging en nabetrachting. Want je moet hier weer vandaan gaan, hè? En dan mocht u misschien vanmorgen u zo intens verblijden over Gods barmhartigheid. En dan zegt, mijn mond is er vol van. Nou, en nu het leven. Nu het leven. Dat is niet alleen iets voor hier om te belijden. In het midden van de gemeente, ook wel. Maar dat is dus ook iets van thuis. Dat is ook iets voor midden in de familie, blijkbaar. Soms moet je daarin wel eens keuzes maken die niet overeenkomen met wat de familie van u verwacht en vindt. Ja, maar we gaan toch zeker dit doen en we gaan dat toch zeker zo doen. Maar de Heere zegt in zijn woord iets anders. En dat kan ik niet. En dat wil ik ook niet. Ik wil luisteren naar hetgeen wat God zegt in zijn woord. Ik wil eronder buigen. In heel mijn leven. En dan is het woord ook, gemeente, in die dienst en ook in die periode van nabetrachting en voorbereiding ons gegeven tot een licht en een lamp. Om eenvoudig weg bij dat woord te blijven leven. Heere, hoe wilt u nou dat ik handelen zal? Hoe wilt u dat ik ten opzichte van mijn naaste me zal gedragen? En dan heeft u aan de avondmaalstafel vanuit 1 Johannes 4... deze morgen ook al wat gehoord, toch? Geliefden, laat ons elkander lief hebben. Geliefden, als nou de Heere zijn Zoon in deze wereld gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden, zo zijn wij dan schuldig elkander lief te hebben. Daartoe ben ik geroepen. Om mijn naaste lief te hebben. Niet om voor mijn naaste zorg te dragen, want dat zult u best wel doen. Ook niet om naar uw naaste om te zien, dat zal ook prima gebeuren, maar om een naaste lief te hebben. Ook die naaste waar u het misschien minder goed mee kunt vinden. Als God nou zo'n barmhartigheid aan mij bewezen heeft. Als hij zich nou in zijn genade over mij kon ontfermen en nog van me af wil blijven weten, terwijl ik in alle dingen een gebrekkig mensenkind ben en blijf. Om nou met diezelfde liefde die God richting mij toont, ook naar mijn naasten om te zien. En dan moet je zelf leven van die genade en van die liefde. Overeenkomstig Gods wil. En hoe is dat nou eigenlijk bij mij? Je hoeft niet voor een ander nu te denken, denk maar voor uzelf. Blijkt dat nou echt uit mijn leven? Dat ik me verwonder over Gods barmhartigheid. Want als je je over zijn barmhartigheid verwondert, word je ook barmhartig ten opzichte van een ander. Met brandende liefde. Hoe is dat nou bij mij? En er zit er misschien eentje mee te preken die zegt, ja, daar is nog wel wat gebrek aan. Proeft u de troost die er dan ligt in het feit dat Christus voor uw zonde gestorven is. Dat het nooit omwille van u kan zijn. Maar dat hij het doet omwille van zichzelf. De grond voor die zaligheid ligt nooit in uw barmhartigheid, maar in die van hem. Maar als hij nou de bron is van die barmhartigheid, hè, dan mag je na ontvangen genade bij die bron weer terugkomen. Om barmhartigheid van hem te ontvangen. Heere, geef me meer barmhartigheid te proeven van u. Opdat ik mijn naaste lief kan hebben. Zoals dat u mij lief heeft. Ik kan niet buiten uw erbarmen. Ontfermt u zich over mij. Gemeente, het avondmaal ligt achter ons. Een nieuwe voorbereidingsperiode is aangebroken. En morgen moet u de wereld weer in. Hoe dan? Gods barmhartigheid bedenkend. Gods barmhartigheid besprekend. En Gods barmhartigheid belijdend. Zijn naam ter eer. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 66. En daarvan het 8e vers komt: luister toe, gij Godgezinden. En ook het 10e vers: God zij altoos op het hoogst geprezen. 8 en 10. Psalm 66.